Welkom op de Rally Koffie, een podcast met Robert Wolter en Eddy Smeets.
Goed, dames en heren, welkom. We zitten momenteel in de keuken bij een Belgische rallylegende. Hij is Belgisch kampioen geweest en dat is Guy Colzul. Mogen we Guy zeggen?
Ja, natuurlijk.
Oh, dat is fijn. Nou, Guy, dank dat we te gast mogen zijn bij u. We hebben wat dingetjes opgezocht en die wil ik eventjes doornemen. Op dit moment bent u 74 jaar.
Juist.
Over een paar dagen, tenminste na de uitzending, 75 jaar. Wat we hebben kunnen achterhalen is dat u 339 rallies gestart bent, die in ieder geval bekend zijn. 71 keer bent uitgevallen. 28 rallyoverwinningen heeft gehad. Eerste rally in 1971 heeft gereden. Dat is de 360 minuten van 10 geweest. De laatste rally 2015, het Eifel Rally Festival, is dat geweest. Dan zien we hier dat u 62 navigatoren heeft gehad bij alle rallies. Twee keer kampioen van België in 1979 met een Opel Kadett GTE. En in 1981 met een Opel Ascona 400. Dan heeft u, wat we hebben kunnen achterhalen, in 17 verschillende auto's gereden. Vanaf een Volkswagen 1302S tot bekende natuurlijk Evo 10 als laatste. Dan heeft u ook nog, maar daar komen we straks nog een keer een pad op terug. Dat is voor mij als Nederlander natuurlijk wel weer leuk. Met vier Nederlandse navigatoren gereden in uw loopbaan. Kees Bos, André Schonewolf, Ruud Oosterbaan en Michel Oprij. En dan twee keer met een navigator uit Kenia. En u heeft zelfs drie keer genavigeerd.
Ja, dat wist ik nog niet, maar ja, dat is, wist ik niet meer.
Ja, ik was ook drie keer bij uw broer, denk ik, Hubert Colzul, de Pepijn Rally. Twee keer met Michel Oprijn, de Belgian Historic en de Historic Tulpen Rally.
Ja.
Dat hebben we kunnen achterhalen. Ja, leuk. We komen op sommige van die dingetjes komen nog eventjes terug straks.
Het was een hele boterham, een heel palmares en opzoekwerk van Robert, maar ik ga de vraag eens aan Guy zelf stellen. Wie is Guy Colzul?
Ik ben een geboren melkboer. Daarmee ben ik mijn carrière begonnen. En dankzij het geld wat ik toen verdiende, heb ik kunnen een auto kopen. In 1972 of ja, 71, 72 en daarmee zijn we gestart. Ja. Maar het is dankzij die melkronde dat het allemaal gebeurd is.
Vandaar ook de entertijd de bijnaam de Vliegende Melkboer.
Misschien wel, ja. Ja.
Ja.
Ja.
En de eerste auto, dat was?
Een kever.
Een kever. 1302?
Nee, dat was de 1500. Dat was nog iets ouder. Want daar heb ik nog echt mee, hebben we nog mee gerammeld. Het is te zeggen, ik heb mijn eerste rally daarmee gereden met de standaardmotor die er was. En dat was met mijn vrouw. En dat was in Sint-Truiden, een oeverrally. En dat is de enige keer dat ze meegereden heeft. Dan heb ik daar een Porsche motor in gezet. En dat was niet het ideale. En dan hebben we beslist van een Ritter te kopen, 1302, in 1972. En daarmee de carrière begonnen.
Ja, dat is de eerste officiële dan
ja,
in de
eerste, ja.
Die we terug kunnen vinden in de geschiedenis.
Ja. Ja, het zijn dus 18 auto's, hè?
Ja, ja. Nu, heel raar, want Robert zijn opzoekwerk ook gezegd van, we zeggen allemaal Guy Colzul, maar is de echte naam Christian? Of hebben we ons...
Ja, dat is een strijd geweest tussen mijn meter en mijn moeder. Omdat mijn meter, dat was Christine, en die wou absoluut dat het Christian werd. En mijn moeder, die wou dat het Guy was. En het is Guy geworden, maar het is Christian Louis Guy Marie.
Aha, okay, dus dat Guy, dat zit er wel in.
Ja.
Ja. Ja. Een van de vele voornamen.
En dat is wel nooit interessant geweest, omdat met de papieren die je nu officieel toegestuurd krijgt van de staat of weet ik veel, is het allemaal Christian. En dat is niet goed. Daar zijn we complicaties daarmee. En ook bij de Rijkswacht bijvoorbeeld vroeger. Ja, zei het, jij familie van? Ja, ik ben Belgi. Oh ja, maar op je paspoort staat het wel anders geschreven. Ja.
Ja.
Niet plezant. Daarom is ook de reden dat Tom en Bob, de twee jongens, dat die maar één enkele voornaam hebben. Tom en Bob.
Ja, kort maar krachtig.
Oh, ja. Mooi. Mm-hmm. Hoe bent u nu eigenlijk precies in de rallysport terechtgekomen?
Ja, ik was iemand die van snelheid hield. En met de auto van mijn vader durfde ik wel eens uitpakken. Maar dat was nog geen competitie. En dat ging... Kom daarom, ik weet niet als ik goed met de auto reed, ja of nee, maar aldoende leert men. En ik heb heel veel gereden. En en door dat te doen, kwam die goesting om rally gaan te rijden. Want ik kocht al van in 1964 auto, de Franse autoboek L'Automobile. En rally interesseerde mij enorm. Mm-hmm. Altijd.
Maar die eerste ritjes met de auto van papa, dat was toch nog niet boven het stuur uitkwam, denk ik? Of was vrij jong toch, of niet?
Ja, dat was allemaal voordat je 18 jaar waard. Hè. Dat bestaat nu niet meer natuurlijk. Hè. Die gouden tijd is voorbij, maar ja.
Mm-hmm. Maar het is dus begonnen met kaartleesritjes, oefenrallies. En toen op een gegeven moment de overstap gemaakt richting snelheidsrally, zal ik het noemen.
Ja, maar ik was altijd onmiddellijk geïnteresseerd in die snelheidsrallies. En dat was altijd Bolkepeil met het gekende Azam-systeem hier in de streek. En iedere zaterdag was er bijna een rally hier. En zo zijn we ertoe gekomen. Het ging maar altijd over de snelheid.
Mm-hmm. En wat is het Azam-systeem precies? Want...
Azam-systeem, dat was een vereniging. En die was in de Walen gevestigd, in Warem. En dat was een kampioenschap van een rally of 12 of 13, misschien 14, weet ik veel. En ook de rally van Wassoutum, de 6 uur van Wassoutum, telde mee in der tijd. En ook de rally van Barem en de rally van Anuit en de rally van Hoei. Ik deed er allemaal aan mee. Hmm. Hoe meer rallies, hoe liever ik het had.
Ja, dat was Bolkepeil op de open weg op snelheid.
Ja. Hm. Ja.
Dat is nu niet meer voor te stellen, maar wel geweldig tijd lijkt me dat.
Dat kan nu niet meer, dat bestaat niet meer.
Nee.
Mag ook niet.
Hm. Nee. Wat is, we zagen net dat er dus 18 verschillende rallywagens heeft u gehad. Wat was de leukste wagen? Wat was de leukste rallywagen om in te rijden?
Ja, die Kadett 4x4 geweest, hè, waar we testen mee gedaan hebben in Kenia in functie van Dakar. En dat was een machtige auto, was 650 pk met een 4x4, een prototype van Opel gemaakt voor het toekomende groep S-systeem,
mm-hmm.
dat nooit niet door is gegaan. Maar we hebben wel, het fabriek heeft daar de versie van afgeleid voor Parijs-Dakar te rijden.
Ja, u heeft een ontwikkelingswerk voor die auto gedaan,
ja, hè? Ja. In Kenia. Ja. We hebben daar twee keer geweest, testen gaan doen. En ja, dat was met een turbomotor. Want Dakar hebben we zelf niet gereden met die motor. Daar hebben we gewoon met een 400 motor gereden. Het eerste jaar met de Manta in de 400 motor, ja. De fase 2, maar met de Kadett was dat de fase 3 motor.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En die groep S was eigenlijk de supercars, wat de groep B ging opvolgen.
Maar die heeft Opel nooit gemaakt.
Nee.
Nooit.
Maar een groep B-auto's, Opel Manta, Ascona 400, heb je wel gereden altijd.
Ja, dat wel, ja.
Ja. Was dat een vergelijking met de Kadett toch top van de auto's, buiten de Kadett, buiten beschouwing gelaten, wat dan een superauto was, zo te horen?
Ja, de Kadett was lichter dan de Manta, 4x4. Ze hadden één groot nadeel, dat waren de wielen die te klein waren op die Kadett. En als we in de sporen kwamen, reden we altijd de ophangingsarmjes, die raakten de binnenkant van de sporen en die plooiden en dan gingen die kapot. En dat was een groot probleem. Dus daar moesten grote wielen op komen. En dat was gepland voor een Dakar 86 en dat is toen afgesprongen op een maand voor de start. Ja.
Dat is dan best wel jammer, hè? Dat dan staat eigenlijk, maar dan gaat het niet door. Hè?
Ja.
We zagen net ook dat we dat u hoeveel overwinningen...
Maar dat was wel een plezierige wagen, dat wel. 650 pk, die testauto. Want we hadden toen het record op de Lucania Road, dat is in Kenia, waar al die testen gedaan worden door Audi en door al veel merken. Mm-hmm. En met die auto hebben we toen het record gehad op dat ogenblik. Ja, ja, dat was mooi. Een geweldige wagen.
We zagen net dat u 28 overwinningen heeft geboekt. Wat is de mooiste overwinning?
Ja, de mooiste overwinning is natuurlijk... dat was Dakar, die tweewielaandrijving dat we gewonnen hebben met de Manta in 84. Dat was heel mooi. Dat was misschien niet zo spectaculair, maar het was een heel goede herinnering die we eraan hadden. En we hebben er hard voor gereden, dat wel.
Mm-hmm. Ja.
Maar je mocht het niet vergelijken met de snelheidsrallies. Dakar is iets apart. Dat is veel meer dan gewoon rally. Maar de mooiste rally die we gewonnen hebben, dat zijn de Condors rally geweest. Hè.
In België, de Condors.
Ja.
En waarom de Condors?
Omdat dat zo'n specifiek parcours is waar niet altijd de pk's meetellen. Omdat, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de Circuit des Ardennes, dat is ook een zeer mooie rally, maar dat gaat fel bergop en bergaf. Dat is een fel hellingen in en daar tellen de pk's veel meer dan bijvoorbeeld in de Condors rally. Mm-hmm. Dat is, of de Bianchi rally is ook zo mooi. Dat is vlak en dat gaat zeer snel en daar waren we altijd goed in, ja.
Ja. En de Condors natuurlijk ook heel specifiek door eindejaar en slecht weer.
Het vettig parcours en allemaal, dat is, ja.
Slecht pilotage wat bovenkomt.
Ja, dat wel, ja.
Ja. En dat voor de Bastos, over de Manta van Dakar, we zien hem hier ook op een mooie foto hangen in de keuken, die was in de Bastos kleuren. Je hebt heel lang in die kleuren gereden van Bastos. Hoe is die samenwerking ooit tot stand gekomen eigenlijk?
Dat is Bastos, de mensen van Bastos, die zijn ons komen vragen om kunnen te sponsoren.
Ja.
En dat is bij Opel in goede aarde gevallen. En voor mij ook goed geweest. En we hebben er 12 jaar mee samen gedaan. Ja.
Ja.
Is goed geweest.
En hoe is het tot het einde gekomen? Was het de afschaffing van de sigarettenreclame toen? Of door andere redenen?
De nieuwe baas, er werd een vernieuwing van baas aangemeld bij Opel. Meneer Vermeerbergen werd de nieuwe baas. En die zei, ik wil niet meer dat mijn auto nog een pakje sigaretten is.
Oké. Okay.
En toen zei hij, ja, dat is goed, laat het maar zijn, ja. En die auto werd gewoon in twit dan. En maar zegt u overal, dan mag ook geen Bastos meer opstaan. Ik zei, oh, neemt jij mijn contract dan over? En dat heeft hij niet gedaan, niet willen doen. En ik heb toch gekozen voor Opel. En dat is misschien een missing geweest, maar ja.
Ja.
Een missing, waarom?
Omdat ik mijn contract verloor met Bastos.
Oké.
Okay. Eigen en privé betaling.
Ah, zo, ja.
Dat, maar die man die wist niet goed. En dan hetzelfde jaar, we hebben nog dat jaar uitgereden en dan is het gedaan geweest. Dan is het team Opel dealer, Opel team gestopt.
Maar was het op dat moment, dus zeg maar in de Bastos tijd, rallyrijden echt uw werk, uw beroep? Of was het nog steeds een hobby, een uit de hand gelopen hobby?
Nee, dat was fulltime.
Dat was echt fulltime?
Ja, absoluut. Ik heb een melkronde gedaan tot in 1980. Toen reed ik al voor Opel, mm-hmm, met de Kadett. En toen het begon met de Ascona, zijn we professioneel beginnen te rijden. Ja. Was het fulltime. Ja.
Ja. En de tijd met Opel Dealer Team Holland, dat was na Bastos?
Dat is na Bastos. Nee, dat is tijdens Bastos geweest, ja.
Ah.
Ja.
Dus je reed dan zowel voor het Opel Team Belgium als voor het Opel Team Nederland?
Ja, de Nederlands importeur is mij komen vragen of ze mijn auto konden huren en mij als rijder erbij.
Ja.
Ja, dat zijn wel mooie dingen.
Ja, dat was mooi. Dat was goed meegenomen, echt. En we hebben dat goed gedaan, ja, geen probleem. We hebben er mooie wedstrijden gereden en mooie resultaten behaald. Goed, het was...
Is dat midden jaren 80 geweest, Guy, of vergis ik mij?
In de jaren 80, ja.
Ja, ja. Want in 86 heb je op een gegeven moment 20 rallies gereden in België en Nederland.
Ja.
Dat is misschien die periode geweest. Dat is een druk programma.
Ja, dat was druk. Ja. Je moest dat fulltime doen en dat was, het was te doen. Ja.
En werd er in die tijd werd er ook getest, zoals ze dat nu ook doen, dat ze een paar dagen voor de rally nog gaan testen, een heel stuk. Was het in die tijd ook of was het gewoon instappen, rijden?
Ja, maar ik had heel goede contacten met Duitsland, met Fabriek. En die mensen hebben mij goed geholpen. Ook met Heimbach, dat was een privépreparateur in Duitsland. En daar hebben we onze auto eerst gehuurd. En daarna heb ik hem zelf gekocht en hem bij hem laten onderhouden. En daarna hebben we alles zelf beginnen te doen. Alles. Ik was pilootmanager bij dat team. Zowel voor België als voor Nederland.
Voor Nederland ook?
Ja.
En wie reed er in die tijd in Nederland?
Ja,
Vossen. Van de Marel niet of zo?
Van de Marel, ja. En John Bosch en Luibrechts en company. Ja, dat was, waren veel goede rijders, ja.
We hebben het net over gehad, nog eigenlijk net de tijd van de groep B-auto's meegemaakt.
Ja.
De Manta 400, de Skoda 400. Die zijn op een gegeven moment aan ontwikkeling gestaan eigenlijk van die groep S. Hè,
wat van de Cadet, ja.
Met de Cadet met 650 pk. Werden te gevaarlijk door die auto's, de rallysport?
Ja, natuurlijk werden ze te gevaarlijk, omdat het bewijs is daar geweest hoe dat, hoe noemt het weer, de...
Santos?
De Engelsman, met de Porsche hier in België nog gereden. En in Corsica zich verongelukt.
Toivonen.
Wat zij voor gehad hebben, dat was een teken dat de auto niet zo veilig was.
Mm-hmm.
Wat er daar gebeurde, dat de benzinebakken die zaten onder de zit van de rijder en de bijrijder. En die zijn opengescheurd en dat is benzine gewoon ontploft. Ja, dat is hun dood geweest.
Ja.
En dat was, toen waren er geen veilige tanks. Dat was nog niet nodig. Dat was pas achterna dat er beslist is dat dat moest gebeuren.
Mm-hmm.
Ja.
Heb je zelf ook stevige crashes meegemaakt die bijgebleven zijn?
Ene crash heb ik gemaakt, ja. In Tielt. En dat is gekomen door een foutieve behandeling van de mechanicien op het gebied van de remmen. Met Ascona 400. En dan zijn we een bepaalde proef. Ik had moeten stoppen op voorhand, want er waren problemen met remmen. En als je problemen hebt met remmen, moet je niet voortrijden. En ik heb toen voortgereden en we zijn tussen twee bomen doorgereden waar geen plaats genoeg was.
Oei.
Niet links en rechts. Ja. Nee. En dat is, toen heeft Alain Lopez gezegd, ja, je hebt mijn leven gered. Zeg nee, ik heb gedaan wat ik moest doen. Dat is alles. Maar dat heeft wel een schok gegeven. Dat moet ik zeggen.
Ja.
Ja.
De naam is net gevallen, Alain Lopez. Ik heb het lijstje van de navigatoren of van de co-piloten, ik denk 62 verschillende in al die jaren. Maar ik denk wel de meeste rallies met Alain Lopez.
Dat is ook normaal. Hij was gewoon de beste en hij heeft aan mij gevraagd om samen te rijden toen ik in die lid was van de Écurie Ardennes in Verviers. En daar ging ik wekelijks naartoe. En ik sprak toen niet goed Frans. En daar iedere dinsdag had je de mogelijkheid om je proef uit te leggen hoe dat geweest was gedurende het weekend. En veel mensen die begonnen te lachen toen ik met Frans sprak.
Mm-hmm.
En hij heeft toen gezegd, ja, ik wil met die man rijden. En we zijn samen begonnen en we zijn 12 jaar samen gebleven.
Ja. En toen zit je ook met Franse nota's begonnen pas toen? Of?
Ja, ik heb nooit met geen Nederlandse nota's gereden.
Ah, ook voor Alain had je Franse nota's?
Ja.
En dat als iemand die niet goed Frans kent en toch...
Ja, maar nota's lezen, dat ging... Notas, dat was een vak apart en dat leert je... Je moet dat niet leren, dat komt vanzelf. Dat zijn allemaal aangeboren dingen die gemaakt. En, want ik heb nooit geen notas gedicteerd. Hij heeft ze altijd gemaakt.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Dat is bijzonder toch wel.
Ja. Hij was niet zeker. Hij is nooit zeker geweest van zijn piloten. Omdat hij dacht dat ze konden een fout maken. En fouten. Hij maakte geen fouten.
Alain Lopez maakte geen fouten?
Nee. Eén keer heb ik een verkeerde noten gehad. En dat was in de rally van Polen. Dat het was een sommet, een bult. En daarna moest naar rechts zijn. En hij zei me links.
Ja.
En dat is het enige wat ooit gebeurd is. Maar ik heb daar nooit niks mee geriskeerd. Niet zwemmen.
Nee.
Ik nam ook niet zoveel risico's. Dat nam ik niet. Mm-hmm. Nee. Ja. Ik was een berekend rijder, dat wel.
Ja. Heb je nog contact met Alain?
Ja. Ja. Regelmatig. Ja. Toch.
Maar voor Alain, toen reed u toen ook al op het Franse systeem? Of toen was het gewoon...
Met Franse noten alles.
Ja, want ik heb een paar Franstalige navigatoren gehad voor Alain. En die waren, dat was ook automatisch in het Frans. Ja. Maar we zijn begonnen met het systeem van notas op snelheid.
Ja.
En dat was ik vind een groot voordeel.
Ik heb het hier leren kennen.
Ja.
In de jaren 90. Dus dankzij Guy toen een eerste grote wedstrijd kunnen rijden.
Ja.
Nooit geen snelheidsnotas gehoord of gelezen. En dat was toen een spoedcursus met Theo Ulle s'nachts. Het is een heel goed systeem als je ervaring hebt, denk ik.
Ja, je moet ervaring hebben natuurlijk. Maar met alle systemen hetzelfde.
Ja.
En alle systemen zijn goed als je ze maar begrijpt. Ja. Mm-hmm. Maar het meest complete is het snelheidssysteem.
U heeft net aangegeven van... Dat is eigenlijk wel de beste die ik naast me heb gehad. Alain Lopez, hè? Dat geloof ik ook wel. Maar met een aantal van 62 moeten er ook nog wel herinneringen bij andere navigatoren liggen, op gelijk welk vlak.
Ja, dat is een zeker natuurlijk. Ja. Maar een tweede goeie die ik zeker gehad heb, was Eddie Bormans. Maar hij had heel groot nadeel, hij was enorm zwaar. Dat was 130 kilo.
Oei.
Ja, maar hij was een fantastische navigator, dat wel.
Is toen een spannend geweest in Villers-le-Bouillet, denk ik, hè?
Ja.
Op de jump.
Ja, dat wel, ja. Het had een autoschevong naar die kant, ja. Ja.
Hoe kom je in hemelsnaam terecht bij een Keniaanse navigator, Aslam Khan? Of moeten we dan niet ver zoeken en is het iets van een gevolg van een Dakar of zo?
Nee, van de rally van Himalaya in Indië. Daar was Giant Shah en Aslam. Die reden samen en die hebben ook die rally gewonnen. En we hebben daar gesympathiseerd. En hem echt goed vriend geworden. En zo heb ik hem geïnviteerd om hier komen te rijden. Het was in de rally van de Condros.
Ja.
En het was zijn eerste rally op asfalt dat hij reed.
Mm-hmm.
Ja. En toen wonnen we nog de groep N ook nog. Dat was ook mooi, ja. Maar ik heb toch nog altijd contact met hem, hoor. En ik heb ook met hem safari gereden in Kenia zelf. Ja.
Ja, maar en op uitnodiging van u, hier de Condros gaan rijden.
Ja.
Maar dat is al compleet nieuw voor hem geweest, denk ik.
Oh ja, dat was absoluut nieuw. Hij wist niet waar hij stond, dat kende hij niet. Nee, dat is een mooie herinnering, echt waar.
En dan toch nog eerste groep N worden.
Ja, maar dan komt dat weer door de ervaring die je hebt. Hè. Dus, want Mark Timmers reed dan met de andere auto in het team en die... Ik denk dat hij een sortie gedaan had of zoiets, ja.
Dat was de tijden van de Galant VR4, denk ik.
Ja, de Galant, ja.
Mm-hmm.
Hey, wat we in het begin ook al zeiden, hè? Je hebt met 4 Nederlandse navigatoren gereden. Even kijken, Kees Bos, André Schonewolf, Ruud Oosterbaan, Michel Oprij. Michel Oprij kan ik misschien nog wel enigszins begrijpen... Omdat hij natuurlijk ook vaker Mitsubishi's bij jullie gehuurd heeft. Maar Kees Bos, André Schonewolf, Ruud Oosterbaan?
Kees Bos, daar heb ik nooit samen mee gereden. Kees Bos was de mechanicien die het remprobleem
veroorzaakte.
Heeft in de rally van Tielt. Kees Bos was getrouwd met mijn nicht. En hij werkte bij Pierrot Soers.
Mm-hmm.
In de garage, want hij was speciaal aangenomen om op mijn auto te werken. Maar dat is mislukt.
Oké.
Okay. Ja, dat is spijtig genoeg, maar ja, het is zo.
Ja. En André Schonewolf?
Ja, André was een fijne man en daar heb ik nog soms contact mee. Ik had André heel graag. En André was, die deed er heel veel van. Want dankzij hem ben ik ook naar Indië geweest, naar de Himalaya Rally. En ook een paar andere rallies. Dat was gewoon een complete man. Echt waar. Ja.
Maar die samenwerking is niet tot stand gekomen toen met Opel Dealer Team Nederland of België. En dus gewoon andere wedstrijden geweest die met André of met Ruud Oosterbaan gereden zijn
geworden. Ja, waarom dat veilig niet verder geweest is met André, dat weet ik niet. En Ruud Oosterbaan, die is er, daar heb ik verschillende rallies mee gereden. Dat was een goede navigator. Maar het is te lang geleden waarom dat het niet met André zo verder is gegaan. Dat weet ik niet.
Ja.
Dat weet ik niet. Ja. Want ik heb met hem nog in Turkije gereden. En ik weet nog niet waar, of op een paar andere plaatsen. Maar het was meer een goede vriend dan een vaste navigator. En waarom, dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer, nee.
Ja. Maar dat is ook mooi, toch?
Ja, absoluut.
Een goede vriend, ook belangrijk.
Ja.
Wat is het belangrijkste om een goede co-piloot te zijn in de auto?
Kunnen notas maken. En zich niet vergissen.
Ja, ja. Dat is heel belangrijk.
Ja, klopt. Ja. Je hebt zelf ook een paar keer aan de rechterkant gezeten. Het was heel ver weg, onder andere bij uw broer Hubert in 83.
Dat weet ik niet meer dat ik daar... Nee, dat weet ik niet meer. Echt niet. Misschien is dat wel zo, maar dat was toch met een winkel niet.
Dat zijn maar weinig piloten die aan de rechtse kant willen gaan zitten.
Nee, dat was niet voor mij. Nee.
Ja, en ook nog twee keer met Michel Oprij.
Ja,
weliswaar historisch wedstrijd.
Dat kwam door voor wie was de wagen en zo. En die afspraak in Tulpenrally in Holland. Ik weet niet of hij daar gereden heeft, dat weet ik niet, met de Porsche.
Ja. De Tulpenrally en de Belgian Historic hebben jullie samen gereden.
Ja, ja. En hier in Aspen hebben we twee keer gereden. Eén keer met de Ferrari hebben we nog gewonnen. Toen reden we alle twee. En met de Cortina, Lotus, mijn Cortina, dat weet ik niet meer of hij toen ermee gereden heeft. Ik denk het wel. Maar ja, hij was een betere navigator dan een rijder.
Ja.
Fijne man.
Ja.
Ja, zeker. Zeker.
We hebben het net al even laten vallen met de Keniaanse co-piloot Mitsubishi Galant VR4.
Ja.
En dat is eigenlijk een merk wat eigenlijk heel veel belang in uw leven en in uw carrière betekend heeft. Onder andere ook voor Gico Zoel Rally Sport. Hoe zijn je eigenlijk begonnen met het prepareren van die Mitsubishi's?
Omdat het gedaan was, omdat het op zijn einde liep voor de Mantas. Want ik heb veel Ascona 400 en Mantas verhuurd. Zelf gemaakt. We hadden er vier van elk. Vier Ascona's en vier Mantas. En dan één kadet hebben we er tussenin gehad. En dat was... Dat onmiddellijk gevoel dat niet... dat lag niet in de markt. En dat was verder die auto. Ja, het was iets heel anders. Een heel ander principe als die Ascona's en die Mantas.
Was dat die cadet GSI van de Cup in de tijd?
Ja, zo. En dan zijn we begonnen met de Galant VR4. En dat was een echte... Ja,
tank.
Een tank, ja, een taxi. Maar 4x4, een vierwielaandrijving.
Vierwielsturing.
Besturing en... begon. Dat was nieuw. En ik was erin geïnteresseerd. En dat is er toen met het contact van Mitsubishi wat ik toen had. En van één kwam er twee. En van twee, drie, vier. En zo zijn we tot 14 auto's hadden we op een seizoen klaarstaan om te verhuren.
Mm-hmm.
Ja. En dat is goed meegevallen. Dat was een pracht van een ding. Die auto werd gemaakt in de fabriek in Japan. Basis gezien om rally te rijden. En dan moesten wij hem gewoon verder uitbouwen naar een competitieve auto. En dat is goed meegevallen.
Mm-hmm.
Dat was het principe was een goedkope auto op een goede basis. En dat was nog betaalbaar.
Ja, en een heel degelijke auto.
En degelijk. En ja, dat is ook het succes geweest van die auto. Het is enorm geweest wat we gedurende 15 jaar verhuurd hebben aan Mitsubishi. Dat is ongelooflijk.
Mm-hmm.
Ja.
En na de Galant kwam dan de Lancer? Of zat de Starion er nog tussen? Of
nee,
was die
nee. Starion was voor de Galant.
Ja.
En de Starion was een auto, dat is door feitelijk heb je dat contract gekregen met Mitsubishi. Nou, en dat was juist het jaar dat Opel stopte, door Gaston Rayé. Gaston Rayé die vroeg aan Alain Lopez en aan mij om voor hem Dakar te rijden als voorwagen, hoe ga ik zeggen, als snelle assistentie. Ja. We hadden één wiel, hadden wij mee, één motorwiel in die auto. En, maar toen hij met die Japanezen bezig was over die auto, waarmee met dat prototype Mitsubishi waarmee wij gereden hebben, dan heb ik met hem gesproken en gezegd, ja kijk, ik zou graag met zo'n Starion rijden van Mitsubishi. En hij stelde die vraag aan de Japan in Japan. En hij kwam thuis en er werd mijn zo'n Starion ter beschikking gesteld. En die was gemaakt door Wilkinson in Engeland. En dat was een goede auto, die Starion. Snelle auto. Maar ja, de versnellingsbak was ik weet niet meer, het merk ben ik vergeten, maar dat was niet in orde.
Mm-hmm.
Maar voor de rest was een heel fijne wagen. Heel goed. En dat was puur van de fabriek. En dat is goed geweest. Daar heb ik toch 2 jaar mee gereden. En toen kwam de Galant.
Ja.
En dan zijn we gewoon overgestapt naar de Evo 1 en 2, 3, dat weet ik. Dat is. Want Morkes, de baas van Mitsubishi België, die kwam thuis van Japan, waar hij geïnviteerd geweest is door de Japanezen, om met de Lancer Evo 1 een test te doen, een standaardauto. En ik kwam thuis en die zei me, dat is een auto, dat is niet te geloven hoe snel dat gaat. Dat is een hele vernieuwing op autotechnisch gebied.
Mm-hmm.
En effectief, dat was ook zo.
Ja.
Ja. En ik was ervoor verloren en ik heb me er onmiddellijk ingesmeten. En we zijn begonnen met die preparatie daarin. En dat is goed gelukt.
Ja, dat...
Ja, Kokkelzoel Rallysport was natuurlijk wel een begrip in zowel Nederland als in België.
Ja,
dus,
dat ging over heel Europa, dat was zo, ja.
Over heel Europa, wereldkampioenschap, daar heb ik ook wedstrijden in gereden.
Ja.
RAC, Monte Carlo, Ivoorkust zelfs. Wat was het leukste om te doen van die buitenlandse vroege trips?
Ik persoonlijk is het voor mij Afrika wat telt.
Ja,
dat is, daar heb ik een heel mooie herinnering aan. En ja, dat is...
Er is trouwens nog een andere bijnaam als de Vliegende Melkboer, dat is L'Africain.
Ja.
Ja,
maar dat is goed geweest. Ik reed er heel graag en de mentaliteit is heel anders dan hier. En hier moest je gewoon de fabriek echt even bij u hebben, achter u... 100% om een goed resultaat kunnen te rijden. En dat is in Afrika niet waar. Dat is anders.
Mm-hmm.
Ja, daar speelt nog de ervaring mee. Meer dan hier. Ja.
Ja.
Hoe is die samenwerking toen tot stand gekomen om Parijs-Dakar te gaan doen?
Door, eerst bij Opel. Het is gewoon door Bastos gekomen. In 1983 werd ik gevraagd om 14 dagen voor de proef, voor de start... om met de Mercedes deel te nemen in de plaats van Pironi. Pironi mocht niet van zijn verzekering. Die mocht niet starten in Dakar. Dat verzekering wou dan niet, dat was te gevaarlijk, zeiden ze.
Mm-hmm.
En dan hebben Alain en ik in die Mercedes gereden, die normaal voorzien was voor Pironi. Maar het was niet die dat voorzien was voor Pironi. Want dat was een Franse preparateur die 3 auto's maakte voor Bourgogne, die ook meereed in dat team van Bastos. Die man zelf, die preparateur, ik ben de naam vergeten. En dan Pironi. Pironi valt weg. Alain en ik komen in zijn plaats. En, maar we kregen de oudste auto van de 3.
Mm-hmm.
En het is de enige die gefinished heeft.
Ja.
Ja. Maar ja, en zo waren we vertrokken, want we zijn toen zesde geworden. En dat was een heel mooi resultaat.
Dus de allereerste Dakar was met Mercedes.
Ja.
En, dat wist ik ook niet.
Ja.
Toen, dat is gekomen door die zandstorm die we gehad hebben in de Sahara. En een zandstorm, als je erin gezeten hebt, dan weet je wat het is. Dan kun je, ziet geen 10 meter ver.
Uh-huh.
En we hadden met die Mercedes, die versnellingsbak, ja, dat ging wel. Maar ik voelde, ja, als ik nog een versnelling hoger stiet, dan zou dat misschien niet meer gelukt hebben. En daarmee waren we verplicht om langzamer te rijden. Maar doordat we langzamer gereden hebben, zagen we nog altijd de balise. Dat zijn de erkenningspunten die er zijn in de woestijn.
Ja.
En die staan er, 700 kilometer lang. En zo zijn we zesde geworden in die etappe. En dan hebben we auto's gezien in alle richtingen die ons voorbij snelden, tegenkwamen en van links naar rechts reden. Die mensen wisten niet meer waar ze waren. 48 ploegen zijn toen verloren gereden. Mm-hmm. Hebben we opgegeven die dag.
Ja.
En wij zijn toen als zesde toegekomen met een gehavende auto. Ja, dat was, hebben we geluk gehad. Dat was een beetje een ervaring ook geweest. Ja.
Wat is de, als je tegenwoordig, ik bedoel, zoon Tom is ook heel bedreven in Dakar en in rallyrijden en zo, maar als je vergelijkt met de oude Dakars en de nieuwe, kun je het vergelijken? Of zeg
nee,
je van,
dat is niet meer te vergelijken, nee. Het is nu, wat Tom mij verteld heeft, alles is nieuw en die auto's gaan zo snel. En de navigatie is gebeurd op een heel ander gebied als vroeger. Vroeger was het gewoon kompasrijden. Dat bestaat nu niet meer.
Nee.
Dat is, want intussen tijd de gsm's en het elektronisch gedoe is allemaal verboden in de wagens. En toch kunnen ze het niet meer verbieden, want het is allemaal elektronica. Mm. Het is niet meer te schatten.
Was het in uw tijd niet meer een avontuur? Een groter avontuur dan
groot
nu?
Avontuur. Groot avontuur. Echt absoluut,
de,
ja.
In de spirit
met ook alle gevaren van dien, hè?
Ja, in de spirit van Thierry Sabine Zaliger. Ja.
Maar het kompasrijden was altijd niet gemakkelijk, dat moet ik eerlijk zeggen. Met het gewoon dom kompas in je hand en rijden, ja, dat gaat altijd niet, maar ja, het is zo. Lopez was een zeer goede navigator voor Dakar, absoluut. Ja.
Zijn er gebeurtenissen in uw actieve rallyperiode die echt zijn bijgebleven? Dat kan heel positief iets zijn, maar dat kan ook iets heel negatiefs zijn. Is er iets wat er is blijven hangen?
Ja, de snelheid is altijd mooi geweest als je de rally van de Condor zag. Het publiek, dat is, in Ieper was het ook zo, dat stond zo gevaarlijk. En dat is
we kennen
wel,
allemaal de beelden.
Ja, dat is me fel bijgebleven, want ik heb altijd gedacht, daar gaan tientallen doden vallen. Gelukkig is het niet gebeurd, maar dat was heel erg vroeger. Mensen die niet beseften, als je toekomt tegen 200 per uur op een openbare weg en je moet rechts inslaan ergens en dat ze 10 meter voor die, wanneer je rechts in moet ergens, dat ze dat 10 meter verder staan, dan zeg je, dat bestaat niet, dat kan niet. Mm. Dat is gevaarlijk. En dat is nu voorbij, dat is gedaan. Daarmee ben ik heel blij dat de veiligheid zo enorm verbeterd is. Maar dat is me fel bijgebleven, dat moet ik zeggen. Maar ik heb dikwijls heb ik voet gelicht omdat het te gevaarlijk werd.
Ja, dat geloof ik.
Echt de mensen zien wat open moest gaan naar de bocht.
Ja, zeker de populaire jaren 80 natuurlijk, met duizenden mensen in een bocht.
Ja.
Toch nog één vraagje. Ik heb even getwijfeld of ik hem moest stellen, maar ik stel hem toch. In 1988 ben je betrapt op doping tijdens de omloop van Vlaanderen.
Nou, dat is geen schandaal, dat is goed. dat is feitelijk. Ik heb er wat er feitelijk gebeurd is. Ik werd naar Frankrijk geroepen om een Dakar gaan te rijden toen Opel gestopt heeft met de kadet om Dakar te rijden. En wat de overgang was bezig met Mitsubishi en dat was nog niet rond. En toen ben ik naar Frankrijk gereden voor de rally van Vlaanderen. En in het thuiskomen heb ik gewoon de Captagon genomen om wakker te blijven, om niet in slaap te vallen. En 4-5 dagen daarna moest ik gaan plassen en was ik positief. Ja, en ze hebben, het was zo weinig van ene Captagon te nemen dat ik weet niet meer hoeveel dat het juist was, 0,0 zoveel. En toen heb ik een bestraffing gehad van 1 maand in de maand december. Toen het geen rally was. En
dat heeft me, ja. Was dat de ze zijn er toch wel soepeltjes mee omgegaan.
Ja, maar ja, het was... dat kwam van die vergadering in Frankrijk van Dijon. En ik had er veel last van het slaap te vallen s'nachts. Het slaaptekort en ja. En ik nam dan dat medicament en je blijft er wakker van en je rijdt je eigen niet dood en je rijdt ook geen andere mensen dood.
Nee, nee.
Ja, maar ja, het was niet.
Ja.
Het staat op de volgende lijst, is doping en het verhaal is gemaakt. Maar het is niet zo spannend verhaal als dat we gedacht
hebben. Nee, dan lees je dat en eigenlijk lees je niet wat er is. En dan wordt je ook natuurlijk je nieuwsgierigheid gewekt.
Maar ik heb het heeft me wel iets gedaan altijd, dat moet ik eerlijk zeggen. Het was natuurlijk beter dat dat niet gebeurd was, maar ik was veilig thuis, dat was het.
Misschien wat telt.
Ja. Mooi.
Als we anno 2022 kijken, en dat zijn jonge mensen die het willen maken in de rallysport, heb je daar een goede tip voor of suggesties wat zij kunnen meekrijgen van u? Zeg van kijk, hou daar of daar rekening mee.
Natuurlijk, je moet de nodige fondsen hebben om kunnen te starten. Je moet kunnen een auto aanschaffen. En dan zeker beredeneerd rijden. Zo, want ik ben altijd tegen onkosten geweest in de rallysport, ongevallen. Iemand die ongevallen heeft, die moet superrijk zijn om het kunnen te maken in de rallysport.
Mm-hmm.
Dat is moordend. Dat is dodelijk. Financieel is dat niet te halen.
Mm-hmm. Maar is het niet zo dat in de evolutie van de piloot dat je er eens af moet gaan om je grenzen te kennen?
Nee.
Of?
Nee, er zijn 2 soorten piloten. Je hebt de mensen die kunnen rijden, zo'n natuurtalenten, en mensen die moeten leren rijden. En ik maakte deel uit van de tweede periode, van de tweede serie. Ik heb moeten leren rijden. Want snel zijn, dat leert je. Dat kunt je leren. Maar er zijn mensen die van nature uit snel zijn en die maken de vreselijke ongevallen.
En in uw periode, wie waren van nature snel?
Van nature snel, Jean-Louis Dumont. Ja. Een snelle man. En er waren er nog anderen, ook nog Droogman, Snijers. Dat waren allemaal snelle mannen, allemaal. Maar ik kan niet zeggen dat ze... dat ze waren allemaal geen brokkenmakers, dat zo niet. Nee, maar je ziet natuurlijk wat met Jean-Louis Dumont gebeurd is.
Mm-hmm.
Ja, spijtig genoeg, maar dat mocht normaal niet. Maar hij heeft het toch gedaan. Ja. En maar Droogmans is ook iemand die heeft het zelf geleerd om snel te zijn. En hij was ook snel, hij is ook snel geworden. Mm-hmm. En Marc Duez ook.
Ja.
Het was een mooi groepje dat we vroeger hadden. Die leerde snel gaan, ja. Ja,
ja de top was toch wel erg groot, hè? Ik als Nederlander, hè, die dat... Ja. Wij gingen natuurlijk ook graag in België kijken, maar hier waren zoveel toppiloten eigenlijk.
Ja, ja.
Dat je altijd zo'n mooie strijd had.
Ja, ja. Maar snel leren rijden, dat kost tijd. Dat kost tijd, ja. En er is nooit zoveel kapot gereden geweest in België. Er zijn niet zoveel sorties geweest. Maar als je dan nu in Frankrijk ziet, die jonge mannen nu... Lefevre is een zeer goede rijder, absoluut. Ik heb zijn vader nog goed gekend, hij heeft nog een auto voor mij gehad. Hij kocht die auto en hij reed, dat was een galant, 4x4, ja. En hij kocht die auto, hij reed ten eerste rally, eerste bocht, eerste boom, pas erin, 80 per uur en het was gedaan. Ja, ja. Die jongen is veel subtieler, dat is veel beredeneerder.
Mm-hmm.
Ja, de vader was...
Wat vind je ervan dat zo'n jonge Lefebvre in het Belgisch kampioenschap komt meer rijden?
Ik vind dat goed, want het is een motivatie voor de Belgische rijders. Dan moeten ze beseffen waar ze staan. En, want hij is Belg, hè, want hij woont gewoon op de grens, moet je zeggen. Hè. Mm-hmm. Maar hij is zeer goed. Ja. Zeer goed, absoluut.
Volgt u de rallysport nog
een beetje
op de voet?
Ja, absoluut, ja. Ja.
Ook nog naar wedstrijden toe? Of,
Nee, kijken kan ik niet meer, want ik hou me constant bezig bij de carwash.
Maar weer wat vindt u buiten de Verbre nog een hele goede Belgische coureur op dit moment? Die hoge ogen gooit, hoe je zegt van nou, die jongen die verdient het. En...
Ja, die Munster is zeker niet slecht, vind ik toch. Ja, maar Berdollet en Vernelmont, die jongens ken ik zo goed niet. Maar dat zijn goede elementen in België, absoluut. Ze doen het goed, ja.
Het niveau ligt ook hoog, denk ik, in het Belgisch kampioenschap. Hè?
Ja, ja. Ja, we mogen er niet van klagen, absoluut niet. Mensen zijn wel verwend met het spektakel dat ze te zien krijgen.
Ja. Ja.
Maar de auto's zijn ook veel veranderd als je dat vergelijkt met vroeger. Nu zijn er bijna geen bochten niet meer. Die gaan zo snel. Ja. Zo snel dat je zegt, hoe is dat mogelijk? Ja, maar ze moeten altijd bestuurd worden. Hè. Dat is niet eenvoudig.
Eigenlijk zijn jullie niet zo gek lang geleden, gestopt met Giekenzoel Rally Sport. Daar komt het op neer, hè? Dat was natuurlijk de COVID-periode. Geen rallies, simpel. Ik denk dat voor veel mensen ook een afscheid is geweest van een begrip, hè, in de rallysport. Maar hoe hebben jullie dat zelf ervaren, die periode?
Dat is dankzij Tom geweest. En die heeft de goede en de juiste beslissing genomen om te zeggen, het is tijd dat we stoppen. Met de garage, met het rallysport gebeuren. Omdat, zoals je zegt, er waren minder rallies. En COVID stond voor de deur.
Ja.
En dat begon en dat was... En alles. En plus, de Mitsubishi werd voorbijgestreefd. Die was niet meer up-to-date. Wij moesten gaan veranderen van auto. En welke, om in de verhuur te zetten. Mm-hmm. En welke auto zouden we moeten nemen of genomen hebben om in de verhuur te komen? Heb ik gedacht aan een Porsche. Maar een Porsche, dat is te duur. En dat kon je niet verhuren aan de prijzen waaraan wij die Mitsubishi's verhuurden. En Tom zegt, dat is simpel. Stoppen. En we hebben gestopt en dat is heel goed uitgekomen. Gelukkig is dat op het juiste moment gebeurd.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, het is altijd toch wel iets emotioneels ook, hè? Omdat je zo lang erbij betrokken bent. Ja, je eigen naam hangt eraan vast. En,
ja, dat was ook, zeg maar. Giekelsoer Rallysport verdwijnt en dat is normaal. Daar is een tijd van komen is een tijd van gaan.
Ja.
Ik herinner me nog een anekdote, even tussendoor. Ik weet niet, van een andere grote meneer, ook een tuner om het zo te zeggen, waar je in Engeland, Malcolm Wilson.
Ja.
Een grote meneer, heb je altijd gezegd, hè?
Dat wel, ja. Ja, een fijne man, ja. Ja, ja, dat was toen we de rak reden. En in Dalby Forest was hij voor de groep 1 toen aan het strijden met Graham Elsmore. En ik zie van ver in mijn spiegel lichten aankomen. En op 1-2 waren lichten bij ons. En voordat ze op tijd bij ons waren, heb ik me even aan de kant gezet op een heel lang rechtstuk. Waar we dus topsnelheden deden. Maar die lagen voor ons misschien 30-40% minder hoog als voor hem. Mm-hmm. Omdat zij dat kenden ook. Ja. Zo, dat is ook zo, ja. En achterna aan de finish kwam hij naar me toe. En door de modder is hij mij komen bedanken. Omdat ik opzij ben gegaan. Ja, dat was fijn. En ik heb altijd goed contact gehad met Walter Wilson. Ja, goed. Mm-hmm. Dat was fijn. Ja. Hij is hier ook komen winnen in Aspergouw.
Ja. Ja, dat is klopt. Ja. Hij is zo in de jaren 80 volgens mij is hij gekomen. Hè?
Het was ook op uitnodiging toen, of?
Melk?
Was er ook op uitnodiging dat hem gekomen is toen?
Dat weet ik niet meer. Niet van mij uit, maar toch. Ja.
We zijn bijna bij het einde al. Ja, we zijn al een uur bezig gewoon, maar...
We hebben nog een paar dilemma-vragen waar we altijd mee afsluiten.
Ja. De dilemma-vragen.
Dat zijn eigenlijk vragen waar je... Even één antwoord op mag geven. En waar
ja
je daarna,
of nee?
Ja of nee. En waar je dan daarna even op kunt terugkomen op een van de vragen.
Maar
of zo.
De eerste dilemma-vraag is eigenlijk al beantwoord gedurende het gesprek.
Ik ga hem voor de formaliteit toch even stellen. Dat hij dat toch. En de eerste dilemma-vraag is: Parijs-Dakar is leuker dan alle andere rallies die ik heb gereden?
Veel meer, ja.
Ja, dat was ons wel duidelijk.
Hadden we verwacht.
Als ik alles van tevoren had geweten, was ik nooit begonnen met Giekel Zoel Rally Sport.
Nee, dat is goed geweest.
Ja.
Oké. En dan de laatste voorlopig, laatste dilemma-vraag. Rallies van vroeger waren avonturen, meerdere dagen, nachten doorrijden en zo verder. Tegenwoordig is het nog een sprintje rond de kerk.
Ja, dat is niet te vergelijken. Hè. Dit is... Dakar is het van het.
Ja.
En de rallies van vroeger, ja. Ik hou van rallies van vroeger, ja. Ja.
Ja, zeker. Maar als je toch ook in die tijd gaat kijken hoeveel uren jullie eigenlijk reden achter elkaar, nachten door. Het is nu bijna niet meer voor te stellen eigenlijk, hè?
Ik herinner me de Bianchi rally, dat was maar 57 verschillende snelheidsritten.
Ja.
Dan zeg je, wat zijn je nu aan het doen? En ik ben nooit geen voorstander geweest van nachtrallies. Nooit. Nooit.
Want?
Voor de vermoeidheid.
Oké. Okay. Nu zijn we eigenlijk aan het einde gekomen.
Ja.
Nogmaals dank. Ik vond het heel erg leuk.
Ja.
Is een hoop gehoord.
Ja.
We hebben eigenlijk ook altijd een kleine prijsvraag aan het einde van de podcast. Dat is dat we onze gast een hele mooie foto uit de oude tijd laten signeren. En die kan een van de luisteraars winnen. Dus we gaan Guy vragen om hier een mooie handtekening op die Bastos-manta te zetten.
Ja, ja.
Mooi, hè?
Kijk, dat is leuk.
Zo, Guy, dan rest ons om u te bedanken dat we een landen op de rallykoffie mochten komen.
Ja.
Het was een zeer aangename babbel. We hebben een hele mooie
Avond, leuke verhalen.
Ja. En we gaan zeker iemand blij kunnen maken met de gesigneerde foto. En dan kon ik misschien ook wel de volgende gast aan. Dat is een bezoekje naar Amsterdam binnenkort. Voor met John Hughes Junior de volgende podcast op te nemen.
Ja, dat is fijn geweest. Heel goed. En ik wens u veel succes met de rest van het programma.
Dank u wel.
Dank u wel. Alsjeblieft.
Dit was Op de Rally Koffie Podcast. Check www.opderallykoffie.com voor de prijsvraag en de volgende podcast.